Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van seizoen 3. In deze aflevering spreek ik met female boss Diana van Maasdijk. Diana is CEO en medeoprichter van Equileap en zet zich al haar hele leven in voor vrouwenrechten. Ze groeide op in Ecuador als dochter van een Nederlandse zakenman en een Ecuadoraanse kinderboekenschrijver. Hoewel ze het zelf als kind erg goed had, werd ze regelmatig geconfronteerd met de armoede van het land. Ze nam zich voor het lot van de vele straatkinderen te veranderen. Met dit doel ging Diana studeren in de VS. Ze behaalde uiteindelijk een master in internationale ontwikkeling met een focus op gender en een bachelor in vrouwenstudies. Deze studies en het werk van feministes als Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Aletta Jacobs, Maya Angelou en Amelia Earhart wekte haar interesse in het bevorderen van gendergelijkheid op internationaal niveau. Met de oprichting van Equileap probeert ze de wereld verder te verbeteren door een machtig middel te beïnvloeden. Namelijk de financiële wereld. Dit doet ze door grote bedrijven te onderzoeken op gendergelijkheid. Ze ziet beleggen dan ook als krachtig instrument om de bedrijfssector te veranderen en te beïnvloeden richting meer gelijkheid. Money is power dus. In dit interview leer je van Diana hoe rolpatronen impact hebben op de bedrijfscultuur. Waarom meer gelijkheid leidt tot betere bedrijfsresultaten. Hoe een mannencultuur de doorgroei van vrouwen in het bedrijfsleven belemmert. Hoe ze de wereld probeert te veranderen via het financiële hart. Waarom zij altijd iets inbrengt in een meeting. Waarom het belangrijk is om te benoemen dat je de enige vrouw in de ruimte bent. Wat zij heeft geleerd in haar carrière. En waarom ze adviseert als vrouw altijd te reageren op een vacature, ook als je denkt dat je niet met alle vereisten ervaring hebt. Luister dus snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Welkom Diana, te gek dat je er bent.
Dankjewel, blij om hier te zijn.
Superleuk om te horen dat Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter, die we in de eerdere aflevering hadden, aangaf dat ze heel graag jouw verhaal wilde horen. En toen ik me daarin verdiepte, sloot ik me daar alleen maar bij aan. Want ik denk dat jij heel veel te vertellen hebt. Dus heel blij dat je de tijd maakt om je verhaal te delen. Laten we beginnen. Wie was vroeger jouw grote voorbeeld of had je vroeger een rolmodel?
Nou ja, dat is een heel moeilijk vraag. Ik ben in Ecuador opgegroeid. Maar ik denk dat hetzelfde zou zijn voor meisjes die in Nederland zijn opgegroeid in de jaren 70. En er waren niet veel rolmodellen die vrouwen waren. Dus toen ik hoorde dat jij deze vraag zou stellen, moest ik even goed nadenken. Dat eigenlijk veel rolmodellen hadden we niet. Maar er waren misschien een paar vrouwen die ik heel erg interessant vond. En één was Indira Gandhi, dus de premier van India. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik kijk naar haar, naar foto's op de kranten of zo. En je zag altijd al die andere politici. En ze waren allemaal mannen in grijze pakken. En je had haar in haar sari, weet je. Ja. En dat was de enige vrouw op een internationale niveau die in de politiek was. En dat vond ik wel leuk om te zien. En ook een andere die was belangrijk in Latijns-Amerika was Rigoberta Menchú. Dit is een inheemse vrouw uit Guatemala die vechtte voor mensenrechten. En haar ouders waren vermoord, haar broer was vermoord. En ze heeft een boek geschreven over de burgeroorlog in Guatemala en de genocide die is gebeurd daar tegen de inheemse mensen. En daarna kreeg zij een Nobelprijs. En ik vond dat heel interessant ook. En ja, leuk om te zien dat zo'n vrouw werd erkend voor wat zij deed. Yeah. Maar ik denk dat naast die echte vrouwen had ik ook de stripfiguur van Wonder Woman en beeld. Ja, ik was echt een fan van de comic books. En Wonder Woman was de enige vrouw uit het universum van superhelden. Die vechten voor eigenlijk ook vrouwenemancipatie. Mm-hmm. En tot de dag van vandaag vind ik haar een hele mooie beeld. En in Ecuador was ze op de televisie. Er was een tv-series. En ik weet nog dat als klein meisje kijk ik elke week naar haar show. Ja. En tot de dag van vandaag vind ik alles van Wonder Woman ontzettend leuk. Maar ook omdat waar ze voor staat.
Ja.
Maar ze is een stripfiguur. En ik denk dat dat is ook heel... Ja, dat laat zien dat... Als vrouwen hebben wij weinig rolmodellen. En dat is iets wat mannen en jongens wel hebben. Weet je? Dat, en ze kunnen alles worden omdat ze zien mannen op alle posities in de wereld. Maar meisjes hebben dat niet.
Exact. De visibility gap.
Ja, de visibility gap.
Ja, dat er op iedere trede van de ladder eigenlijk een man staat. En dat daardoor mannen makkelijker carrière kunnen maken. En voor vrouwen is dat anders, want die zien niet op iedere trede een vrouw. En ja, daardoor is het moeilijker om te kijken waar je terecht kunt komen, moeilijke carrière kunt maken. Dus dat had jij ook zo ervaren?
Ja, ik had dat ook zo ervaren. En ik denk dat het is moeilijk om echt te kijken naar heel veel... Of als klein meisje om te denken, ik kan alles worden. Want als je dat niet ziet, als je niet ziet al die functies of al die posities, dan hoe kan je jezelf ook, hoe kan je bedenken dat je dat ook kan worden, als je geen meisje of geen vrouw daarin ziet. Dus het is ontzettend belangrijk om veel meer rolmodellen te hebben en veel meer vrouwen te hebben op verschillende posities, van brandweer mensen tot politici, weet je.
Exact, ja. Dat is ook precies wat we nu met de podcast proberen na te streven. Om zoveel mogelijk vrouwelijke rolmodellen zichtbaar te maken. Mm-hmm. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is voor jonge vrouwen. Mm-hmm. Dus heel blij dat jij je verhaal wilt delen om als rolmodel om dat verhaal dus te vertellen. Hey, en jij houdt je al je hele leven ook bezig met vrouwenrechten. Dat zien we door je carrière heen. Waarom is dit nou een belangrijk onderwerp voor jou?
Ja, ik denk dat het begint als een persoonlijk verhaal. Ik was thuis altijd behandeld op een gelijkmatige manier door mijn ouders. Mijn vader was een Nederlander, mijn moeder Ecuadoriaans. Mm-hmm. Ik had broers, ik was de oudste dochter. En thuis was ik gelijk aan mijn broers behandeld, zeker gelijk. Maar buiten huis was het voor mij heel erg duidelijk vanaf jong aan dat meisjes en jongens verschillend waren en waren verschillend op een verschillende manier behandeld. En
waar zag je dat specifiek in terug?
Oh, nou ja, je zag het op school. De speeltuin op school was alleen maar voor de jongens. Die speelden voetbal en die hadden gewoon de hele speeltuin overgenomen.
Ja.
En die meisjes konden dat niet gebruiken. Wij moesten dan om de hoek gaan praten of wat dan ook. Dus in het hoekje. Op sportniveau op school was het alleen maar voor de jongens. Ik denk ook dat... De manier hoe jongens en meisjes werden behandeld door de leraren was op een andere manier. Weet je, als meisje moest je braaf zijn en niet veel praten. En die jongens konden veel meer stoeien. En het was, Het was duidelijk. En dan, het was ook een heel arm land. Hè? Dus buiten zag je elke dag straatkinderen. En heel vaak zag je dat die meisjes, dus de jonge meisjes, moesten zorgen voor hun kleinbroertjes en zusjes vanaf heel jong. En als iemand een kans had om naar school te gaan in een arm gezin, was het de jongen. Dus de jongens waren eerst naar school gestuurd. Gelijke kansen, dus armoede heeft het gezicht van een vrouw, zeker. Ook hier in Nederland, weet je, de grootste deel van mensen die in armoede leven in Nederland zijn alleenstaande moeders.
Ja.
Dus ook in rijke landen. Dus voor mij was het heel duidelijk dat er was een connectie tussen seksisme en discriminatie en armoede. En dat als wij armoede uit de wereld willen halen en dat je een betere wereld wil creëren, dat je moet de positie van vrouwen en meisjes aanpakken.
Ja.
En nou, misschien omdat ik in Ecuador was opgegroeid, maar ik denk dat ik dat ook had gezien in andere landen.
Ja, dus daar is het ontstaan. Het is vanaf jongs af aan, werd dat zichtbaar voor jou? Maar dat is eigenlijk door je gehele carrière gebleven. Omdat je dat dus ook terugzag in bijvoorbeeld Nederland.
Ja, ja, ik zag het in Nederland. Je ziet het, ja, maar je ziet het overal, de dag van vandaag ook. Als je kijkt naar de politiek en welke percentage vrouwen hebben wij op de Tweede Kamer. Weet je, het is altijd minder. Terwijl we zijn een maatschappij van 50% mannen en vrouwen.
Ja.
Nu werk ik in de financiële sector en daar zie je heel duidelijk dat er weinig vrouwen zijn, vooral in hoge posities.
Ja.
Dus ik was altijd geïnteresseerd, maar ook omdat ik dacht, het kan anders, weet je. Als ik, waarom was het dat ik op een gelijkmatig manier was behandeld thuis en niet buiten huis? Dus ik denk dat dat voor mij was interessant om te kijken uit een rechtvaardige van een rechtvaardigheidspositie.
Ja. Ja, en hoe denk je dat die ongelijkheid ontstaat? Dus meer op het gebied bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Waarom bestaat er die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou, het heeft te maken met onze cultuur, denk ik. En de genderrollen die wij zien van wat doet een vrouw, wat doet een man, wat is de rol binnen het gezin, buiten. En dat leidt tot bepaalde keuzes in je carrière. Dat bepaalde, ja, hoe de maatschappij naar je kijkt en wat zij verwachten van je. Dus het wordt verwacht van een vrouw dat jij ook een hele goede moeder zou zijn. Hè? En een hele goede moeder wordt gezien als een moeder die thuis blijft. Of tenminste part-time thuis blijft. En als je dat keuze maakt en je blijft thuis, of part-time of fulltime thuis, dan verdien je minder geld. En als je minder geld verdient, dan heb je een lagere pensioen. En dus het is allemaal een cyclus die dan...
Ja. Een vicieuze cirkel op die manier.
Een vicieuze cirkel. Ja, inderdaad. Weet je, het werd ook tegen mij gezegd toen ik naar universiteit ging door een hele lieve tante. Die ik denk dat zij het goed bedoelde. Maar ik ging studeren en zij zei, oh lieve schat, zorg dat jij een studie kiest die je goed kan combineren met moeder zijn.
Oh ja.
Weet je, en zij bedoelde het heel erg lief.
Ja.
Maar het moment dat je het zo ziet, dan wat voor keuze maak je? Dan meestal maak je een keuze voor een carrière die is part-time of die is niet zo op de executive level. En dan kies je voor een lagere salaris. Kies je voor,
en waarschijnlijk ook waar het wringt, is dat dat advies niet aan mannen wordt gegeven.
Nee, mannen kregen een andere soort advies van zorg dat jij een carrière kiest waar je heel goed kan verdienen, waar je voor je familie kan zorgen.
Ja.
Financieel. Hè? Omdat, wat ook niet een hele goede advies is, omdat ik denk dat heel veel mannen graag meer tijd met hun kinderen zouden willen spenderen. Maar die worden gewoon geadviseerd om geld, 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 verdien geld en zorg dat jij hiervoor alles kan betalen.
Ja.
Dus, en dat zijn de genderrollen die wij zien, ook in rijke landen, in arme landen. Dus dat is één van de problemen, de genderrollen. Die leiden, die hebben een connectie met de economische gevolgen. Maar ook er is een gedachte nog steeds dat ja, dat mannen beter zijn dan vrouwen in heel veel dingen. Bijvoorbeeld in alles die heeft te maken met stemmen. Dus science, technology, engineering en math. Mm-hmm. Dus de stemsector. En veel mensen, tot de dag van vandaag, denken dat mannen daar beter in zijn dan vrouwen. En dan zie je dat die jongens worden gestimuleerd om in die sectoren te gaan en dat te gaan studeren. Veel meer dan die meisjes.
Ja.
En het moment dat je stimuleert een jongen om dat te doen, ja, dan zie je dat. En dit zijn ook de sectoren waar beter wordt verdiend. Die worden gezien als de beta-vakken.
Ja.
Dus dat is een probleem, denk ik. Dat is een probleem van gedachten.
Ja. Ja, dus ik hoor jou dan zeggen, want aan de ene kant is het dan misschien onbewust dat die ongelijkheid bestaat, maar soms ook dus bewust? Of denk je dat het dat niet bewust is, wordt gedacht?
Ja, nee, ik denk dat sommige is onbewust en anders is wel bewust. Nou, wat gebeurt er ook heel vaak met vrouwen het moment dat zij tussen de 32 en 40 zijn op de werkvloer? Een manager zou meteen denken, moet ik deze vrouw een andere functie geven of promotie geven of aannemen? Waarschijnlijk wordt ze zwanger binnen een paar jaar.
Ja.
Je weet dat heel veel mensen denken zo.
Ja.
En het moment dat een man en een vrouw komen voor een functie en ze zijn allemaal 35 en het is een belangrijke baan, dat veel mensen zullen kiezen voor de man en niet voor de vrouw, denkende, nou, die vrouw wordt binnen een paar jaar zwanger.
Ja.
En dat is echt een probleem, omdat het wordt bedacht, zij wordt zwanger, dus zij gaat parttime werken. Maar misschien wil dat vrouw dat niet parttime gaan werken. Misschien wil ze inderdaad zwanger, een baby krijgen, terugkomen. En dit is een reden waarom het zo belangrijk is dat wij niet alleen maar over zwangerschapverlof gaan praten, maar ook over vaderschapverlof. Dat wij het hebben dat beide mannen en vrouwen het recht hebben om ook tijd te spenderen met hun kinderen, het moment dat ze worden geboren. Maar dat het is niet alleen maar een, tussen haakjes, probleem van vrouwen.
Exact. Ja. Ja, dus daarin ook bewust vaders de ruimte geven, zodat ze die ruimte hopelijk ook gaan innemen, waardoor vrouwen misschien meer de ruimte krijgen om, als ze willen, door te werken of meer te werken.
Ja, ja. Nou, en ik heb nu een aantal jaren carrière achter de rug. En ik ben manager een paar keer geweest en een aantal keer vrouwen in mijn teams gehad die weg moesten met zwangerschapsverlof. En ja, niemand werkt harder dan een vrouw die komt terug en weet dat jij haar goed hebt behandeld. En dat haar baan is er en dat zij terugkomt. En ik heb het elke keer gezien. Dus elke keer dat hij zegt, goed, je bent zwanger, je neemt je zwangerschapsverlof, je komt terug, jouw baan zit hier, wij wachten op jou. En je krijgt een kans om terug te komen. En ja, vrouwen werken keihard het moment dat ze terugkomen van zwangerschapsverlof.
Ja. Ja, ik merk dat zelf ook.
Ja, toch? Heb je dat ook gemerkt?
Ja, nou, ik wil op een dag ook heel graag kinderen, hoop ik, te kunnen krijgen. Maar ik ben daar wel in mijn hoofd mee bezig dat ik me dan een soort van schuldig voel naar mijn werkgever toe. Van, oh, maar dan moet ik verlof nemen. Dan moet ik zwangerschapsverlof nemen. Terwijl, ja, dat is gewoon iets natuurlijks. En als wij stoppen met kinderen krijgen, dan stopt de wereld met ontwikkelen.
Ja, nee, inderdaad.
Maar zo voelt het niet. Het voelt alsof wij het een bedrijf aandoen.
Ja, nee. En dit is heel jammer dat vrouwen dat voelen. Maar ik heb het altijd gezien dat vrouwen komen terug zo. En ze zijn zo trouw en werken zo hard voor je. Dat je ook vaak moet zeggen, weet je, doe maar rustig aan. Maar het is uit een angst van ik kreeg mijn baan niet meer of word niet serieus genomen. En ja, weet je, die 4 à 6 maanden die een vrouw neemt voor zwangerschapsverlof zijn zo voorbij.
Ja.
Je kan ze altijd vervangen. En daarna, ik denk ook, wat mensen vergeten, dat moederschap geeft jou enorm veel tools om dingen te kunnen doen daarna en ook te kunnen werken. Ik denk dat het is alleen maar goed. Het is alleen, en het is fijn om dat te doen en te bedenken.
Ja. Ja. Ja, en je had het er net al even over dat je dat binnen je eigen bedrijf ook merkte. Want je hebt 5 jaar geleden Equileap opgericht. Wat is jouw missie hierin?
Ja, nou inderdaad. Equileap opgericht 5 jaar geleden. wij willen gendergelijkheid op de werkvloer versnellen. Dus wij willen zorgen dat er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn op de allergrootste bedrijven ter wereld. Dus wat we doen is, wij nemen 4000 bedrijven, die zijn de grootste bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, rond de hele wereld. En wij onderzoeken ze van hoe zit het met vrouwen en mannen op de werkvloer. Zijn er vrouwen in de raad van commissarissen? Zijn er welke percentage vrouwen zijn managers? Welke percentage vrouwen werken in het hele bedrijf? Is er een loonkloof, een genderloonkloof? Is er zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof? Is er beleid tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Nou, dit soort flexibele werkuren. Nou, we hebben 19 verschillende punten, criteria, waar wij op onderzoeken. En daarna, die data gebruiken wij om een ranking te maken van de bedrijven, van de 4000 bedrijven, van de beste bedrijven tot de slechtste bedrijven. En die data verkopen wij aan duurzaam beleggers. Dus er is meer en meer mensen die zijn geïnteresseerd om te beleggen op een duurzame manier. En dat wil zeggen duurzame op niveau van milieu, maar ook op een sociale maatschappelijke niveau. Ja. Dus er zijn beleggers die willen graag beleggen in de bedrijven, de betere bedrijven, voor het milieu, maar ook voor de maatschappij. Dus wij verkopen die data aan vermogensbeheerders die daarna investeringsfondsen maken en opzetten met de beste bedrijven, de, zeg maar de meest gendergelijke bedrijven.
En dat van die 4000?
Van de 4000, ja, ja. En dus rond de hele wereld, er zijn fondsen opgericht met onze data. Die bijvoorbeeld, er is een fonds die volgt de 100 beste bedrijven. En elke jaar onderzoeken wij en elke jaar vertellen wij aan dit fonds wie zijn de 100 bedrijven, de beste 100 bedrijven op niveau van gendergelijkheid. En die 100 bedrijven komen in dat fonds.
Ja, wauw.
En je kan daar in dat fonds beleggen. En wat is heel mooi om te zien, is dat het fonds doet het hartstikke goed op de beurs. En juist beter dan veel andere fondsen. En het idee is dat gendergelijkheid is niet alleen maar goed voor de maatschappij, maar het is eigenlijk heel goed voor je portemonnee. Dat de bedrijven met die meer gendergelijkheid hebben, zullen uiteindelijk beter presteren op de beurs. En dat hebben we gezien, dat het wel waar is. En dat deze...
Ja, dat is uit onderzoek gebleken.
Ja, die vond... Ja, inderdaad. Inderdaad. En dus uit veel onderzoeken is gebleven. Er is laatst in december een onderzoek geweest met een index van de 1000 grootste bedrijven in de VS. Dit index heet de Russell 1000. Mm-hmm. Nou, dit zijn de grootste bedrijven in de VS, 1000 van. Wij hebben de 1000 bedrijven onderzocht en op een volgorde gezet van de beste met gendergelijkheid tot de laatste. En wat wij daar hebben gezien is, en daarna hebben we gestudeerd, de prestatie, nou niet wij, maar deze onderzoeksbedrijf heeft gekeken naar de financiële prestatie van deze 1000 bedrijven. En gezien dat de top 20% van de bedrijven met meeste gendergelijkheid, met de beste scores, een betere performance hadden dan de laatste 20%, 3% beter.
Oh, wow.
Dus hier voor de laatste zes jaar, ja.
Jeetje.
Dus hier zie je dat het echt beter is. En ja. Ik denk dat dit is... Kijk, de beste kwaliteiten zitten tussen mannen en vrouwen. Niet alleen maar mannen.
Ja.
De maatschappij is opgesteld door mannen en vrouwen. Dus het moment dat je zoekt naar de beste mensen en je geeft een eerlijke kans aan mannen en vrouwen, dan zou je wel een betere balans hebben van 50-50 mannen en vrouwen. Dus ik denk dat het moment dat een bedrijf alleen maar mannen neemt, dat jij mist 50% van de talent.
Ja.
En dat is het probleem. Dus het grootste probleem is niet alleen maar dat je alleen maar met mannen bezig bent, maar dat je mist het talent van vrouwen. En dat een team die heeft alle talenten en die heeft ook diversiteit, is een betere team dan een team waar iedereen gelijk is.
Ja. Ja, dat is natuurlijk heel fijn, want ik bedoel, dat idee hebben wij en ik denk alle luisteraars, dat wij denken dat een bedrijf beter, meer floreert met een diverse werknemers en dus ook seksengelijkheid. Maar dat is denk ik heel fijn voor de mensen die misschien meer overtuigd raken op basis van onderzoekscijfers, dat het dus ook daardoor wordt gestaafd, dat de bedrijven gewoon beter presteren,
ja,
met meer gelijkheid.
Ja. Ja, en het probleem is, vaak spreek ik hierover en mensen zeggen van, oh ja, maar ik ben niet seksistisch en ik neem alleen maar de beste mensen die ik kan vinden. En het team is opgesteld door alleen maar witte mannen. En dan, ja, denk je, er is een probleem hier, weet je. Het is, ja, niet dat de beste mensen altijd witte mannen zullen zijn. Dat kan niet waar zijn. Het is dat je bent aan het vissen in een vijver van witte mannen. En daar misschien pak je die beste uit het vijver, maar je bent niet aan het vissen in een vijver met etnische diversiteit en genderdiversiteit. En daar zou je moeten gaan kijken. Het is niet makkelijk. Kijk, een moment dat een team is alleen maar opgesteld van mannen en jij wil een vrouw aannemen en komt een vrouw voor een sollicitatiegesprek en je denkt, een vrouw is ook niet gek, weet je. Ze gaat ook denken, jeetje, wil ik in zo'n team gaan zitten? Ik weet het niet. Ja. Dus het moment dat je wil diversiteit hebben, dan moet je niet alleen maar één vrouw aannemen, maar je moet zorgen dat je 3 vrouwen tegelijk neemt. En dat je meteen een team maakt waar die eentje niet in haar eentje eenzaam is daar en moet zich, ja, aanpassen aan een mannencultuur. Maar dat je wel meteen begint met een meer gemixte cultuur.
Ja, want hoe zwaar denk je dat die mannencultuur meeweegt ook in de groei van vrouwen binnen een organisatie? Dus stel dat de vrouwen op lagere posities zitten, denk je dat dat nog effect heeft, zo'n wat meer mannencultuur in een groot bedrijf?
Ja, het is. Omdat het is, kijk, het is heel normaal voor een mens om voor iemand interessant te vinden als zij op jou lijken. Dus als wij op vakantie gaan, toch? En als Nederlanders, je bent op vakantie en je hoort dat iemand Nederlands spreekt. Je denkt meteen, hey, die spreekt Nederlands. En misschien voel je meteen een connectie. En je bent op vakantie. Nou, yeah. En hier in Nederland had je nooit een connectie met die persoon gehad. Maar omdat je in het buitenland bent en je hoort dat Nederlands, je meteen dat connectie. Hetzelfde gebeurt het moment dat jij iemand wil aannemen in je team. Je bent, ja, een witte man van 50 en je kreeg 2 kandidaten. En eentje is een jongen van 24 en die andere is een jonge vrouw van 24 ook. Maar je herkent je in die jonge man. Omdat die man denkt, oh ja, ik heb hetzelfde studie gedaan en ik heb het, weet je, ik had dezelfde dromen toen ik jong was en ik herken het. En dus het is bewijzen dat mensen dan gaan aannemen, mensen die op jou lijken.
Ja.
En dus het moment dat die managers allemaal mannen zijn en die moeten aannemen, dat is anders dan op die manier.
Ja, kan ik me voorstellen. En jullie leggen de bedrijven dus eigenlijk langs de meetlat en kijken hoe goed zij presteren op die verschillende punten die jij net benoemde. Dit is informatie die bedrijven moeten, of die in ieder geval die dat publiceren. Is er ook informatie die je uit bedrijven zou kunnen halen, wat misschien kwalitatieve informatie is, die wat zegt, welke wat zegt over de seksenongelijkheid?
Ja, dat zou ik willen, maar het is heel moeilijk, omdat het moment dat de kwalitatieve informatie kan je halen van de medewerkers zelf, door onderzoeken te doen of enquêtes te sturen, dat soort dingen. En zover zijn we niet. Dus dat hebben we nog niet. Maar ik hoop dat bedrijven meer zullen publiceren over de thema's die wij onderzoeken. Omdat wij onderzoeken bijvoorbeeld de genderloonkloof binnen een bedrijf. En veel bedrijven publiceren dat nog steeds niet. Dus er zijn rond de hele wereld alleen maar 15% van de bedrijven van de 4000 die wij onderzoeken, publiceren dit. Dus
jeetje.
Voordat wij de kwalitatieve informatie halen, we moeten deze kwantitatieve informatie nog krijgen.
Ja.
Nou, wat wij doen is dat wij zeggen tegen een bedrijf, als je dat niet publiceert, krijg je 0 punten voor dat criterium. En dan is jouw totale score gaat naar beneden. Dus dit is een manier waar wij hopen dat de bedrijven dan meer zullen publiceren.
Ja.
Maar wat wij ook zien is dat veel meer landen beginnen bedrijven te verplichten om dit te doen. En het wordt momenteel op de Europese Unie niveau besproken of dit ook een verplichting moet zijn voor alle Europese bedrijven. Dus ik verwacht dat binnenkort iedereen de genderloonkloof zou moeten publiceren.
Ja, en wat speelt er dan mee? Want we hebben het ook gehad, er zijn eigenlijk, hè, je hebt de genderloonkloof in de zin van een verklaarbaar deel en een onverklaarbaar deel. Dus je kunt zeggen, er zitten bijvoorbeeld meer vrouwen op lagere posities en meer mannen in hogere posities. Op die hogere posities verdien je meer, dus daarom is er een kloof, omdat mannen nu eenmaal in de beter betaalde posities zitten. Hoe kijken jullie daartegen aan?
Ja, dat is precies de kloof die we willen weten binnen een bedrijf. Dus we willen weten, bedrijf X, als je de salaris neemt van alle mannen, wat is de gemiddelde salaris? En de gemiddelde salaris van de vrouwen. En dat zien, wat is de kloof daartussen?
Ja.
En het is meteen duidelijk dat het heeft te maken met de meeste vrouwen verdienen minder omdat ze zitten in lagere functies. Het moment dat je zou zeggen en zou een goed balans hebben van mannen en vrouwen op alle niveaus, dan zou je geen loonkloof hebben.
Ja.
Dus het is niet gelijke loon voor gelijk werk. Dat is iets anders. Hè? Dus nee. Gelijk loon voor gelijk werk, dat hoop je dat dat gebeurt. Dat is de wet. Wij weten dat het niet altijd gebeurt.
Ja.
Maar dit is echt aangezien van, oké, wat verdient gemiddeld een man en wat verdient gemiddeld een vrouw bij Unilever of bij Philips?
Maar een bedrijf zou dus kunnen zeggen, we hebben een loonkloof omdat meer vrouwen bij ons parttime werken. En omdat ze parttime werken, kunnen ze niet altijd leidinggevende posities innemen. Mm-hmm. En daarom hebben wij een loonkloof. Dat zou een statement kunnen zijn.
Dat zou kunnen zeggen. En de vraag is dan, waarom de parttime werk? Wat is er, waarom heb je niet genoeg vrouwen die ook fulltime willen werken? Omdat, kijk, er zijn genoeg vrouwen die fulltime willen werken, die ook die kans misschien niet kregen om terug te komen en dat te willen te doen. En wat wij zeggen is, het is alleen maar goed voor de bedrijf om te zorgen dat zij ook vrouwen hebben in de hogere functies die fulltime zijn. De bedrijf zou betere beslissingen maken, de team zou beter zijn, hele bedrijf presteert beter. Dus ik denk dat je moet ook aan de bedrijven laten zien dat dit is niet alleen een probleem voor de maatschappij, maar het is een kans voor ze om een betere bedrijf te worden.
Ja, en ik hoorde ook dat Danielle Pinedo is een van de jongste vrouwelijke partners van Baker McKenzie. Die is ook eerder geïnterviewd in deze podcast. En zij vertelde bijvoorbeeld dat zij het ook hebben mogelijk gemaakt om op partnerniveau een duobaan te hebben. Dus stel dat je als vrouw wel parttime wil werken, dan is het daar dus mogelijk gemaakt om dat samen met iemand te doen die ook parttime werkt. Om dan toch op dat topniveau mee te kunnen draaien, maar wel dus parttime. Dus daarin zie je dat bedrijven ook kunnen meedenken naar oplossingen. En dat niet als eindstation te zien van, ja, maar we hebben nu eenmaal vrouwen die parttime werken.
Ja, het is een mooi voorbeeld wat je noemt. Omdat ik heb ook was aan het praten met een vrouw uit Zweden. Die zei dat het probleem, in Zweden doet het veel beter, maar nog niet perfect met gendergelijkheid. Het kan nog beter. En zij zei dat een van de problemen van vrouwen is dat het is geaccepteerd dat mannen brengen de kinderen naar school en gaan ze daarna naar werk. En vrouwen halen de kinderen op rond een uur of drie of vier.
Oh ja.
Dat is min of meer hoe dingen worden gedaan. Dus veel vrouwen die werken in Zweden beginnen vroeg, beginnen om een uur of zeven en stoppen om 4 uur om de kinderen te kunnen halen.
Ja.
Maar veel van de bedrijven hebben gewoon besloten dat de belangrijkste meetings gebeuren om 4 uur. En dan kunnen alleen maar de mannen daar naar de meetings komen. Omdat die mannen, die willen niet in de ochtend de meetings doen, omdat die mannen zijn met de kinderen op school. Dus daar zie je dat daar ook een cultuur zit, een probleem van het bedrijf moet zich aanpassen.
Ja.
En zeggen, nee, ik wil niet, als ik die vrouwen ook wil hebben in mijn belangrijkste meetings, dan moet ik zorgen dat de meetings niet om 4 uur plaatsvinden.
Exact.
Maar of eerder of later. Dus als je, precies wat jij nu zegt, als ik weet dat veel vrouwen tussen de 30 en de 40 parttime werken, omdat de maatschappij set the pressure dat zij part-time moeten werken, weet je, omdat dat is wel de maatschappij die dat doet, dan wat moet je doen als bedrijf om te zorgen dat jij deze part-timers ook in de hogere functies kan krijgen en ook hun kennis en hun kunde kan inzetten.
Ja.
In plaats van zeggen, oh ja, wij kunnen het niet omdat vrouwen kiezen om part-time te werken. Omdat je verliest dat kennis. En dat is waar ik altijd naartoe ga. Van, deze zijn allemaal zeker super slimme vrouwen die niet voor niks in de bedrijf zitten. Het moment dat zij part-timers worden of moeders of wat dan ook, als je ze verliest, dan verlies je al hun kennis en kunde.
Exact.
En dat is een probleem voor het bedrijf. Ja, en dat wil je niet doen. Yeah. Dus je moet je aanpassen, zodat en ik denk dat corona, op hoe verschrikkelijk het is geweest, heeft ons wel geholpen om te realiseren dat flexibele werkuren, dat werken vanuit huis, dat het allemaal kan.
Ja.
En dat het wel geen probleem is voor de output van een bedrijf.
Exact, ja. Dus het brengt ook nog positieve dingen met zich mee. Ja, helemaal mee eens.
Een paar.
Ja. Als we kijken naar seksengelijkheid op de werkvloer, dan zijn er critici die eigenlijk stellen dat we pas heel recent überhaupt als vrouw meer gelijke rechten hebben. Zoals stemrecht bijvoorbeeld. En zij denken dat het daarom logisch is dat het gezien de geschiedenis dus wat tijd kost voor we deze gelijkheid gaan terugzien op de werkvloer. Maar dat dit oké is, omdat het nou eenmaal nog heel recent überhaupt anders was qua maatschappij. Nou, jij bent het hier volgens mij niet mee eens en geeft juist aan dat je de seksengelijkheid op de werkvloer wel wilt versnellen. Waarom is die versnelling wat jou betreft nodig?
Het is nodig omdat het niet eerlijk is en niet goed voor ons. Het is niet goed voor onze maatschappij om de ongelijkheid te hebben. Het is niet goed voor de economie. Het zou veel beter zijn om seksengelijkheid te hebben. En ik vind het altijd grappig als mensen zeggen, oh, je moet geduld hebben. Weet je, het is alleen maar 100 jaar sinds wij de kiesrecht hebben. Dat is inderdaad waar. Alleen 70 jaar sinds vrouwen hun baan verloor als zij gingen trouwen in de jaren 50.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, kijk hoe snel we zijn gegaan met de telefoon. En het was alleen 10 jaar geleden hadden we geen camera's in onze telefoon. En nu wel. Weet je, waarom kan dat binnen 10 jaar? En gelijkheid tussen mannen en vrouwen moeten we nog 7 generaties gaan wachten voor, volgens veel onderzoeken die zeggen van op het niveau hoe het nu verandert, wachten wij 7 generaties. Waarom? Weet je, dat lijkt mij geen goede. Je ziet de technologie die verandert. Wij moeten nu elke 2 jaar van telefoon veranderen, omdat het die oude die is te oud. Waarom 7 generaties? Ja.
Ja, nee, helder. Nee, dus je zegt een afwachtende houding, dat heeft geen zin. En vanuit economisch perspectief is dat eigenlijk al helemaal niet aantrekkelijk om dat te doen.
Nee, het is niet aantrekkelijk, maar ook van sociale perspectief en maatschappelijke perspectief. En niet alleen maar gendergelijkheid, hè? Dus etnische gelijkheid is net zo belangrijk. En als we dat niet versnellen, dan kunnen we ook eindigen met sommige vrouwen. Zou gelijkheid zijn voor sommige vrouwen, maar niet voor alle vrouwen. Het is belangrijk om alle twee te doen.
Ja, mooi. En als we kijken naar proces versnellen. Dus als we kijken naar het proces versnellen van seksengelijkheid en misschien meer diversiteit, denk je dat daarin quota een oplossing kunnen zijn? Dus eigenlijk een eis aan bedrijven dat zij op bepaalde posities of eigenlijk op alle posities gelijkheid organiseren?
Ja, nee, het is een goede vraag. En als je mij 15 jaar geleden zo'n vraag had gesteld, dan had ik gezegd nee, de quota is niet nodig. Wij kunnen het zonder quota, wij gaan niemand verplichten en wij gaan verder. Maar niets is veranderd eigenlijk in 15 jaar en niet snel genoeg. En mensen blijven zeggen, ja, wij kunnen die vrouwen niet vinden of vrouwen willen de functie niet en het is allemaal niet waar. Dus ik denk dat een quota nu is ontzettend belangrijk en nodig. En je kan het quota noemen, je kan het targets noemen. Het schijnt dat mensen haten de woord quota, maar houden van het woord targets. Dus dan zet je de woord targets. Maar het zijn ontzettend belangrijk. Omdat anders blijft het zeggen van ik ga alleen maar de beste mensen voor de baan zoeken. Maar uiteindelijk eindig je alleen maar met mannen.
De mensen die op jou lijken.
Die mensen die op jou lijken. Ja, ja, precies. Ja. Dus een quotum is nodig. En er zijn genoeg vrouwen die hebben gestudeerd de laatste 20, 30, 40 jaar. Die hebben een loopbaan achter de rug. En die je zou kunnen zetten in de functies. En dus we moeten dan voor een quotum gaan. En ik zie het ook in landen waar quotum is. Zoals in Frankrijk is er een quota voor 40% vrouwen in de Raad van Commissarissen. Nou, alle bedrijven hebben 40% vrouwen.
Oh, wow.
Nu hebben ze een nieuwe quota voor 30% vrouwen. Wat gaan ze inzetten voor de Raad van Bestuur? En dat werkt. Dus dat moeten we ook hier hebben.
Dus het heeft gewoon bewezen het resultaat eigenlijk? Een quota of een target?
Ja, het heeft resultaat. En je ziet dat in een economie, een van de grootste economieën van de wereld, de Franse economie. En het gaat hartstikke goed en dan hebben ze een quota. Dus waarom niet? Maar ik ben bang dat als je dat niet inzet, dat je blijft dan met de cijfers die we nu hebben van 12-13% van vrouwen in de Raad van Commissarissen. Het is heel laag in Nederland.
Ja. En dan duurt het dus nog 7 generaties voordat daar eigenlijk gelijkheid komt.
Ja, ja, inderdaad. Dan duurt het veel te lang. Dus ik denk dat de quota is de enige manier.
Ja, ik wou net zeggen, daar gaat Diana niet op wachten, op die 7 generaties.
Nee, daar gaan we niet op wachten. We gaan alles inzetten. En vooral nu met Equileap. Ik denk dat de kracht van de investeerder, dus de kracht van de belegger, is ontzettend belangrijk. En het moment dat meer en meer bedrijven horen, beleggers willen beleggen in bedrijven met meer gendergelijkheid, dat de bedrijven ook sneller zullen veranderen.
Ja, ja. Dus die financiële wereld is een heel krachtig middel om dit in te zetten.
Absoluut, absoluut. Money is power. En dat moeten we inzetten met een goed doel.
Ja, te gek. Nou, je hebt heel veel gezien. Je hebt voor Equileap heb je ook op verschillende corporate posities gezeten. En eigenlijk heel veel gezien en meegemaakt, denk ik. Ben jij tijdens je werk wel eens bewust gemaakt van het feit dat jij een vrouw bent?
Ja, zeker. Vanaf het begin. Ik weet nog, mijn eerste baan was het mijn tweede baan. Ja, mijn tweede echte baan, zeg maar, was voor een goed doel. Wij werkten voor reproductieve rechten, HIV-AIDS. En ik werd gestuurd naar een conferentie van de Wereldbank in Washington. En ik was 26. En ik weet dat ik was zo bang dat ik niet serieus zou genomen worden. Ik was echt heel erg bang dat ik niet serieus genomen zou worden. En dat wist ik omdat ik een jonge vrouw was. Dus ik ging extra make-up aandoen en bril zetten. Mijn haar naar achter. Zo netjes mogelijk aangekleed.
Ja.
Om een beetje ouder te zien. En ja, dat zijn boodschappen die ik kreeg. En die duidelijk zijn dat het... Nou, het is wel jammer dat dat gebeurt. Maar ik heb het op verschillende momenten ook gehad. En daarna later in mijn leven vaak binnen een meeting komen en meteen realiseren dat ik de enige vrouw ben in de kamer.
Mm-hmm.
Het is een vervelend gevoel, moet ik zeggen. Het is dat je denkt, meteen weet je bent anders. Wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze wel denken? Gaan ze wel naar mij luisteren? Het is eng.
Je wordt je eigenlijk heel erg zelfbewust.
Ja, en het is ook eng om te praten. Ik denk dat elke vrouw zal dat erkennen. Dus je moet extra moed hebben om iets te zeggen. Ik word ook als vrouw... weet je, als mannen zenuwachtig zijn of heel veel energie hebben, dan gaan ze zweten. Hè? Dus krijgt ze van de zweetarm.
Ja.
Vrouwen, als wij zenuwachtig zijn of voelen een beetje stress, krijgen we rode wangen en een beetje rode nek. Dat is gewoon hoe
herkenbaar,
wij zijn.
Herkenbaar, ja.
Dat is wat, ja.
Lozen.
Ja, En weet je, dat gevoel van, oh, ik krijg nu rode wangen, maar ik moet iets zeggen. Ik kan niet hier de hele meeting meemaken en niks zeggen. Ik voel mij ook verantwoordelijk. Ik denk ook, het moment dat ik de enige vrouw ben in een meeting, dan denk ik, ook is het niet echt heel erg intelligent wat ik ga zeggen. Ik moet iets zeggen, omdat ik moet laten zien dat vrouwen ook praten, weet je. Dat wij ook iets te hebben zeggen. Dus, maar dat gevoel van ik ben de enige is een moeilijke gevoel. Ja. Ik ben altijd blij als ik binnenloop en ik denk, oké, er is nog een andere vrouw of zo. Maar het is niet altijd zo, ja.
Het blijkt ook uit onderzoek, hè, dat in een meeting, stel dat je 10 personen hebt, wanneer 3 op de 10 vrouwen is, dat vrouwen zich dan eigenlijk pas echt vrij voelen om gewoon hun mening te delen en open te zijn. En wel bijzonder om dat van jouw kant mee te maken, want jij hebt je op die positie begeven en was dus ook daar de enige vrouw. En dat het dus inderdaad degelijk impact heeft.
Ja, ja. Ja, dus wat ik heb geleerd nu en wat ik doe, omdat ik denk, weet je, ik ga ze ook bewust hiervan maken, is nu als ik binnenloop, dat vroeger ik kreeg mijn rode wangen en ik ging zitten en ik dacht, oké, wat ga ik doen? Maar nu wat ik nu doe, is als ik binnenloop en ik ben de enige vrouw, dan zeg ik het meteen. Dan zeg ik, oh, hallo mannen. Nou, leuk om hier te zijn. En ik zie dat ik de enige vrouw ben. En dan iedereen, ja, inderdaad. En dan leg je het bij hen. En ik denk dat belangrijk is om te zeggen. Om het te vertellen. Als ik in een panel ben of ik wil een presentatie en ik ben de enige vrouw, vaak noem ik het. Nu zeg ik het gewoon. En ik zeg, nou, of ik maak een grapje daarover, of ik zeg, nou, als enige vrouw op deze panel, vind ik. Ja.
En, je wil mensen er bewust van maken.
Ja, ik denk dat.
Ik kan me voorstellen dat vrouwen soms ook denken van dat ze niet iets durven te zeggen, omdat andere mensen misschien denken dat ze dan een slachtofferrol aannemen. Daar heb jij minder last van, probeert op een bepaalde manier te zeggen, of?
Ja, en ik denk dat ik heb ook veel vrouwen ontmoet die zullen tegen mij zeggen, ik ga nooit zeggen dat ik een vrouw ben, of ik ga nooit gebruiken het feit dat ik vrouw ben, of ik wil serieus genomen worden voor mijn kwaliteiten, niet omdat ik vrouw ben. En ik denk, ja, maar je bent toch vrouw, weet je, dat kom je niet. Het is beter om het gewoon te zeggen en te noemen. En een man is ook een man. Ik ontmoet ook meer en meer mannen die tegen mij zeggen, ik weiger om op een panel te komen waar het alleen maar mannen zijn.
Ja.
En manel instead of a panel. Ja. En er zijn meer en meer mannen die zeggen, ik kom alleen naar de panel als jullie ook een vrouw uitnodigen. Ja. Dus dat vind ik ook fijn als mannen dat zeggen, want dan zijn ze bewust dat veel te vaak heb je alleen maar panels met mannen, waar die experts mannen zijn. Maar ik denk dat het goed is om het te noemen en ook die mannen bewust van te maken dat zij dat er een probleem is. Ja.
Ja, heel mooi. En nou, jij gaf aan dat toen je begon, toen je jonger was, dat je zelf ook daar heel erg bewust van was en wat onzeker van, nou, word ik wel serieus genomen? Wat heb je zelf geleerd tijdens jouw eigen loopbaan op dit gebied? Of over jezelf?
Dat je moet heel erg aanwezig zijn. Dat ook is het eng om tijdens een meeting te praten of iets te vragen of iets te presenteren of op te stellen. Dat het heel belangrijk is dat je gezien wordt, gehoord wordt. Vooral gehoord. En het is wel eng soms. Vooral als je in de minderheid zit. Maar dat je het wel moet doen.
Ja. Ja, want jij hebt dus ook heel veel bedrijven gezien en geanalyseerd. Wat zijn de lessen die je jonge vrouwen kunt meegeven op basis van al die keukens die je hebt kunnen zien? Wat kunnen wij zelf doen als vrouwen?
Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat vrouwen vooral denken, ik ga niet solliciteren omdat ik niet alle kwaliteiten heb die zij zoeken. En dit is door onderzoek bewijzen. Dat een vrouw leest een functiebeschrijving met 10 punten, wat kwaliteiten die ze zoeken. En een vrouw denkt, nee, ik ga niet solliciteren omdat ik heb alleen maar 6 van de 10. dingen.
Ja.
Dus ik solliciteer niet, ik kom niet, ik zeg niet ik wil de functie, ik ga niet naar de manager, ik ben niet de perfecte kandidaat.
Ja.
En mannen, schijnt dat zij dat lezen, datzelfde lijst lezen, en als zij 4 van de 10 kunnen, dan gaan ze solliciteren. Mannen denken veel meer, ja, maar ik kan 10 en die andere ga ik leren. En ja, dat leer je als jongen, om veel meer zelfvertrouwen te zijn, om gewoon voor te gaan, om te durven. Jongetjes kregen die boodschap veel vaker dan meisjes, helaas. Dus een meisje denkt, ik ben niet perfect, dus ik doe het niet. En een jongen denkt, ik kan 4 van de 10, dus ik doe het wel. En mannen het schijnt ook dat mannen solliciteren op een hele, of bij de interviews, ook als zij iets niet kunnen, dan zeggen ze, ja, maar dat kan ik leren, of ik ben bereid om dat te doen. En als iemand vraagt een man, ben je bereid om 40 uur, 50 uur per week hiervoor te werken? Dat een man zegt, ja. Terwijl het niet waar is. Hij gaat nooit 50 uur per werken. Maar een man zegt heel vaak ja. En hij wil gewoon de baan en hij gaat ervoor. En vrouwen zeggen, nou ja, 50 uur. Nee, ik moet voor mijn kinderen zorgen. Dus ik dacht meer 36. En die persoon hoort, deze vrouw wil de baan niet.
Ja.
Terwijl zij wil het heel, heel, heel erg. Maar zij is eerlijk. En ze zegt de waarheid. En zij denkt, ik ga niet voor solliciteren. Dus mijn advies zou zijn, ga voor die banen die je leuk vindt. Ook denk je, ik heb niet alles. Niemand heeft alles.
Ja.
Weet je? En als jonge vrouw, je zou altijd die functiebeschrijving lezen en denken, ja, maar ik heb dit niet gedaan of ik dat niet gedaan. Maakt niks uit. Ga ervoor en zeg dat je het wilt en dat je het kan. En dat zou mijn advies zijn voor elke jonge vrouw, om gewoon het te doen.
Ja, gewoon te durven. En dat motivatie eigenlijk al een hele belangrijke is in dus het solliciteren. Als je iets heel graag wil, dan maak je eigenlijk al een hele goede kans, ben je een hele goede kandidaat.
Ja, ja, dus ook heb je alleen maar 4 van de 10 kwaliteiten die ze zoeken. Ja. Solliciteer ervoor en zeg tegen je manager, ik ben hier geïnteresseerd. Omdat het schijnt ook weer dat in een cultuur of in een bedrijf waar de manager gaat naar iemand en zegt, wil je hiervoor solliciteren? Het schijnt vaak dat die gaat naar mensen, mannen gaan naar mannen. En zij vaak niet naar de vrouwen. Hier nog een keer, omdat je herkent je in, als je man bent, in die jongere mannen.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat vrouwen niet wachten, oh, ik wacht tot mijn manager mij vraagt of ik hiervoor wil solliciteren. Of ik wacht, dat moet je niet wachten.
Nee.
Moet je gewoon doen.
Ja, te gek. Hey, en als nou, ik kan me voorstellen dat de jonge vrouwen benieuwd zijn of er ook Nederlandse bedrijven goed scoren in jullie index, in jullie beoordeling. Zijn er Nederlandse bedrijven die daar goed op scoren, op die seksengelijkheid?
Niet veel. Wij denken dat wij seksengelijkheid hebben in Nederland. Maar als wij vergelijken op de werkvloer op andere landen, niet veel van de Nederlandse bedrijven doen het heel goed in onze top 100. Maar waar wij mee bezig zijn, in oktober publiceren wij een nieuwe rapport van de 100 grootste Nederlandse bedrijven. En met een ranking op gendergelijkheid. Dus eind oktober, als mensen willen, dan kunnen ze naar equileap.com gaan. En dat rapport wordt gepubliceerd. En daar kun je zien hoe de Nederlandse bedrijven het doen.
Oh, te gek. Dus dat is een hele goede bron. Dus mochten de mensen nog op zoek zijn naar een baan, dan is dat een hele goede bron, denk ik, om uit te putten. Want dan weet je dat er bedrijven zijn waar de kans groter is in ieder geval. Waarin je helemaal jezelf kunt zijn en carrière zou kunnen maken als je dat zou willen.
Ja, precies. Welke bedrijven hebben de betere cultuur om te zorgen dat er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen?
Ja, te gek. Hey, en altijd leuk om te weten wat jou inspireert. Heb jij recent iets gehoord of gelezen dat je heeft geprikkeld?
Ah. Oh, recent. Ik denk dat... recent is heel moeilijk, vooral omdat momenteel nu met alles die gaande is in de wereld op niveau van vrouwenrechten. Maar een boek die ik denk blijft heel belangrijk om te lezen en die geeft jou twee boeken. Eentje is van een Noord-Amerikaanse schrijver die heet Bell Hooks. Haar boek heet From Margin to Center. Die laat zien de intersectionaliteit tussen etniciteit en gender en hoe de wereld geregeld is. En ik denk dat dat is ontzettend mooi om te lezen, die boek. En laatst heb ik, een hele oude boek, maar ik ben het weer gaan lezen omdat ik filosofie vind ik interessant en ook laat zien de culturele verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat is Simone de Beauvoir's De Tweede Sekse. Het is een klassieke, maar ik dacht ik lees hem nog een keer. Het blijft nog zo relevant. Ja. En dat vind ik interessant dat zij dat nog steeds relevant blijft de dag van vandaag.
Blijft actueel, hè? En knap. Zo'n tijd geleden geschreven en dan nog steeds heel herkenbaar. Ja. Mooi, goede tips. Dus we hebben weer wat lees voor als luisteraars. Te gek. En dan eigenlijk afsluitend. Jij bent dus voor ons een echte female boss. En je bent aangedragen door Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter in een andere aflevering. Zij was heel benieuwd naar jouw verhaal. En te gek dat we die hebben kunnen delen. Want inderdaad, een hele boeiende en ik denk met heel veel leerzame lessen daarin voor alle luisteraars. Nu ben ik benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
Ja, ik zou heel graag het verhaal willen horen van Nancy Jouwe. Ik heb lang geleden met haar gewerkt. Ik werkte toen voor Stichting Mama Cash. En ik heb met Nancy gewerkt. En zij is een geweldig persoon. Maar sindsdien...
Wat is Mama Cash voor organisatie?
Oh, Mama Cash... Mama Cash is een feministische organisatie hier in Nederland, een fonds, die vrouwenrechtengroepen rond de hele wereld steunt. Dus hier heb ik 7 jaar voor gewerkt en wij gaven donaties aan projecten rond de hele wereld die de positie van vrouwen en meisjes probeerden te verbeteren. En dat is... Wow. Ja, Mama Cash. En Nancy Jouwe en ik hebben voor Mama Cash gewerkt. Daarna gingen wij allebei ons andere werk doen. Maar wat Nancy heeft gedaan de laatste paar jaar, is een project die heet Mapping Slavery. En het is een onderzoeksproject van de Nederlandse rol in de slavernijgeschiedenis in kaart brengt. En ik denk dat dit is heel erg belangrijk. Ik zie dat wij nog niet genoeg praten daarover, de rol van Nederland in de slavernij, de gevolgen die het heeft gehad. Antiracisme bewegingen. En Nancy heeft dit nieuwe project gestart. Zij is ook iemand die heeft vrouwenstudies gestudeerd. En ik denk dat dat soort postkoloniale beweging in Nederland. En dat zou ik meer willen horen over haar nieuwe project.
Ja, te gek. Heel mooi. En heel interessant verhaal. En volgens mij doet inderdaad de gedeelde ervaringen die jullie hebben bij Mama Cash. En dus dit onderzoeksproject. Ja, lijkt me een waanzinnig interessante dame om meer van te horen. Mm-hmm. Diane, ik wil heel erg bedanken voor dit waanzinnig leerzame gesprek. En
graag gedaan.
Ik ben heel benieuwd wat je nog allemaal gaat doen. En we gaan je volgen.
Dank je wel, Amanda. Het was ontzettend leuk en fijn dat jij dit leuk vond om te horen. En ik hoop dat mensen inderdaad Equileap volgen op Twitter en op LinkedIn. En onze nieuwe rapport zullen we publiceren dan 1 oktober. Dus dan kunnen mensen die lezen.
Ja, dan ben ik heel benieuwd hoe de Nederlandse bedrijven presteren. Dus dat gaan we in de gaten houden.
Ja, ik ben ook benieuwd, inderdaad.
Te gek. Hey, dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!